Goedemorgen gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Baan uit Veenendaal. En vanavond hoopt dominee J.A.J. Pater uit Noordwijk om 6:30 voor te gaan, ook hier in CCK 2. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor de stichting Kinderhulp Tsjernobylramp. En vanaf vandaag mag er weer gezongen worden, hetzij ingetogen. Het aantal coupletten is de komende periode wat minder. Zondag 26 juli hopen voor te gaan, 's morgens om 10:00 dominee A. Snoek uit Kesteren en 's avonds om 6:30 proponent E.C. De Waard uit Driesem. Beide diensten hier in CCK 2. Dit alles deel voor lente. Namens de kerkraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. En laten we nu gaan zingen de voorzang Psalm 84 en daarvan het 6e vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen, en wel uit Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. 108, het eerste vers. Stellen we ons nu onder de tucht van Gods heilige wet en zullen we daarna zingen uit de allereerste psalm, het allereerste vers, psalm 1, vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vanmorgen die vindt u in het Oude Testament, het boek Numeri, hoofdstuk 21. Numeri 21, en dan beginnen we te lezen bij het eerste vers. Numeri 21, vanaf het eerste vers. Daar lezen we het woord van God als volgt. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël en hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël de Heeren een gelofte en zeide, indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over. En hij verbande hen en hun steden. En hij noemde de naam van die plaats Horma. Toen reisden ze van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat ze om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes, waarom hebt gij niet ons doen optrekken uit Egypte? Opdat we sterven zouden in deze woestijn, want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk. En er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden, wij hebben gezondigd omdat we tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Toen verrijsden de kinderen Israëls en ze legerden zich te Obot. Daarna reisden ze van Obot en legerden zich aan de heuvels van Abarim in de woestijn die tegenover Moab is, tegen de opgang der zon. Vandaar reisden ze en legerden zich bij de beek Siret. Vandaar reisden ze en legerden zich aan deze zijde van de Arnon, welk in de woestijn is, uitgaande uit de landpalen der Amorieten, want de Arnon is de landpalen van Moab, tussen Moab en tussen de Amorieten. Daarom wordt gezegd in het boek van de oorlogen des Heren tegen Waheb in een wervelwind en tegen de beken Arnon. En de afloop der beken die zich naar de gelegenheid van Ar wendt en leunt aan de landpalen van Moab. En vandaar reisden ze naar Be'er. Dit is de put van welke de Heere tot Mozes zeide, verzamel het volk, zo zal ik hun water geven. Toen zong Israël dit lied, spring op, gij put, zingt ervan bij beurten. Gij put die de vorsten gegraven hebben, die de edelen van het volk gedolven hebben, door de wetgever met hun staven. En van de woestijn reisden ze naar Matana. En van Matana tot Nahaliel. En van Nahaliel tot Bamoot. En van Bamoot tot het dal dat in het veld van Moab is, aan de hoogte van Pisga, en dat tegen de wildernis ziet. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heren, wat een zegen dat het weer zondag mocht worden. Want ja, dat kan zo klinken alsof het wel vanzelf spreekt. Natuurlijk, na zaterdag wordt het zondag. Maar zo vanzelfsprekend is het allemaal niet, als wij wel eens denken. En daar zijn we de laatste maanden goed achtergekomen. Tenminste, als we er ook achtergekomen zijn, dat de dingen allemaal niet zo vanzelf spreken. Maar dat het zegeningen zijn. Maar Heer, we raken aan de zegeningen van u gewend. En dan zien we er geen een meer. En dan leven we zomaar door. En daarom, u hebt ons wel wakker willen schudden de laatste maanden. En dan mogen we hier zijn. Het is nog niet zoals van ouds, Heer, maar toch wat we nooit zo gewaardeerd hebben, dat mogen we vanmorgen, als het goed is, als een geschenk uit uw hand ontvangen. We zitten weer in grotere getalen bij elkaar. En we mogen de lofzang weer aanheffen. Nogal een beetje ingetogen. Maar Heere, ingetogenheid is helemaal niet zo verkeerd. Uitbundigheid, dat is ook niet altijd even goed. En leer ons onze plaats kennen. En die leert u ons soms op een hele wonderlijke manier kennen. En doorgaans gaat dat door ons een stukje terug te zetten. En te laten zien dat we hele kleine mensen zijn. En heren, dan wordt u groot. En dat is zo nodig. Zou u het ons vanmorgen allemaal willen leren. Dat u een groot God bent, Goddoende, in de Heere Jezus Christus. En dat u het alleen doet vanwege uw weldadigheid en uw barmhartigheid, uw liefde tot zondaren. En helemaal niks van ons erbij. Heere, heb dank voor al het goede dat u gaf. En dan mochten we vanmorgen broeder Dekker weer zien. Hij is vanmorgen voor het eerst weer in de kerk. Daar is een tijd aan vooraf gegaan van tegenslag, van hoop en vrees. En u hebt het wel willen maken tot hiertoe. En dan staan wij met lege handen, heren. En dan blijken de handen van u zo goed gevuld te zijn. Heren, zouden we ons bij die les niet alleen willen brengen, maar er ook bij willen houden. Want de mens is zo geneigd, als het weer een beetje gaat, om weer te denken dat hij het zelf ook wel weer een beetje kan. En die beetjes, heren, dat zijn beetjes te veel. Want als het goed is, krijgen we alles uit die doorboorde hand van de Heere Jezus Christus. Leer ons Hem aanroepen. Leer ons Hem verheerlijken. Vanwege die handen die eenmaal aan het kruis waren genageld. Maar die leven tot in alle eeuwigheid. Gedenk zo ons, Heere. Gedenk de hele gemeente. Gedenk de hele kerk. Zeker deze tijd van corona. Dat betekent een zware aanslag op alle kerken. Het is altijd nog goed als een mens naar gewoonte naar de kerk gaat. Het is niet genoeg, maar het is toch ook nog een zegen dat dat kan. Maar als er een andere gewoonte komt, dan kan zo makkelijk die zijweg worden ingeslagen. En dat is niet de goede weg. Heere, gedenk uw kerk. Houd nog bijeen. In een tijd van tegenheid en van wereldzin. En houd uw kerk nog bij de les. En die staat in uw woord. Geef dat uw woord ook vanmorgen open mag gaan voor ons verstand niet alleen, maar ook voor ons hart. Zegen alles wat uw zegen zo nodig heeft. Op het zendingsveld. Ook in ons vaderland. Evangelisatiewerk. Laat het woord van u nog een plek mogen krijgen in zondaarsharten. Opdat uw naam verheerlijkt wordt. Zegen ons vorstenhuis, Heer. Zegen onze overheid. Het is vaak moeilijk genoeg om een land te besturen. En wijsheid, we denken soms heel wijs te zijn. Alleen als we het nodig hebben, dan blijkt hoe weinig we ervan hebben. Maar heren, als we het aan u begeren, dan zult u het rijkelijk toch geven naar uw eigen belofte. Gedenk ons zo in uw trouw, heren. Vergeef al onze ongerechtigheden. En hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, elke tijd, elke periode heeft zo zijn eigenaardigheden. Dat geldt ook van de tijd waarin we leven. En die eigenaardigheden, die vind je niet alleen in de wereld, die zien wij natuurlijk daar het beste, maar eigenaardigheden die heb je ook in het kerkelijk leven. En nou begin ik zoetjes aan een dagje ouder te worden, en dan kun je het wel eens een beetje beter bezien. Maar als ik het nou goed zie, dan is tegenwoordig het begrip liefde in de kerk helemaal in. Daar draait het allemaal om, hè? De liefde. En dat woord, dat hoor je dan ook vaak uitspreken in kerkdiensten, de liefde, de liefde. Je hoort ook nog alles het woordje genade. En vrij vaak ook het woord zegen. En nog zowat van dat soort woorden, als je die allemaal bij elkaar pakt, dan zou je kunnen zeggen, samenvattend, het zijn tegenwoordig in de kerk vooral de positieve begrippen, die zijn helemaal in. En de negatieve begrippen, die hoor je niet zo vaak meer aan. Wanneer hebben we voor het laatst nou eens een preek gehoord die handelde over de hel? De Heere Jezus had het er toch tamelijk veel over, hoor. Wanneer hoor je nog een preek waarin ook aan de orde komt het eeuwige oordeel? Wanneer wordt er in een preek nog eens uitgelicht de verlorenheid van een mens? Dat God niet alleen barmhartig is, maar dat hij ook heilig is en rechtvaardig is. Ik denk dat we in onze dagen het zo'n beetje aan het vergeten zijn. Je hoort nog wel eens, als je je oor te luisteren legt bij trouwe kerkmensen, dat God een God is die ons leven leidt. En als je dan wat doorvraagt, dan gaat het vooral over het positieve in die leiding van God. Als ik het wat populair mag zeggen, de Heere die schijnt dat leven dat wij leiden, globaal gesproken, wel aardig goed te vinden. En als God dat leven van ons aarde goedkeurt, nou dan zal hij het geestelijke leven in ons hart ook wel goedkeuren. En ja, de mensen, de kerkmensen, die zijn een beetje bezig om nog wat verder te groeien in dat geloof. En als je zo luistert naar ze, dan zijn ze ook al aardig op scheut met de heiligmaking. Dus nou, het komt straks allemaal wel goed, hè. En zo vertrouwen we op Gods gunst. En dat is goed. En dat is wel fijn. En zo gaan we door tot en met op ons sterfbed. Dan vertrouwen we erop dat straks aan de andere kant van de doodsjordaan de Heer Jezus daar zal staan om ons te brengen naar de eeuwige gelukzaligheid. En dat is allemaal best en ontroerend en fijn en zo, maar weet u wat ik nou wel eens mis, ook bij sterfbedden? Wat ik nauwelijks daar meer hoor. Je hoort zo weinig meer dat een mens als een goddeloze gerechtvaardigd wordt, verlost wordt door het bloed van de middelaar Jezus Christus. Dat hoor je niet zo vaak meer, dat er verzoening is bij God, door de voldoening aan het recht van God. Laten we nou maar eerlijk zijn, dat zijn nou niet direct van die thema's die week aan week aan de orde worden gesteld, centraal worden gesteld in de prediking van het woord. Het recht van God. Het recht van God. En toch, je moet zeggen, er is geen andere weg om zalig te worden dan de weg van radicale bekering van het hart van een verloren mens. Het staat ook niet voor niks in de schrift dat Sion door recht verlost zal worden. Misschien dat iemand vanmorgen zegt, dominee, wat bedoelt u eigenlijk precies met het recht van God? Mag ik het ook voor de jeugd snel duidelijk maken wat het recht is? Recht. Recht in de Bijbel, dat is precies hetzelfde als wat ze op school zeggen, de kortste verbinding tussen twee punten. Dat is een rechte lijn, nietwaar? Dat is de kortste verbinding tussen twee punten. Daar zit tussen die twee punten geen verhindering, zodat de lijn een bocht moet maken. Nee. Rechte lijn. God gaat een rechte weg. Een weg die recht toe, recht aan is. En ja, hoe dat er nou precies uitziet, daar zou ik vanmorgen met u bij willen stilstaan aan de hand van de tekst die vindt u in nummer 21, het gedeelte dat we gelezen hebben. En daarvan een stukje verzen, de verzen 4 tot en met 9. Nummer 21, de verzen 4 tot en met 9. Er staat: toen reisden ze van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat ze om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom heb gelieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat we sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volks van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden: we hebben gezondigd, omdat we tegen de Heeren en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang, en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Tot zover de lezing van de tekst. Ik heb 3 punten straks in de preekgemeente. Het eerste punt, dat noem ik een volledig verdriet. Het tweede punt, een volkomen straf. En het derde, een volmaakt evangelie. Een volledig verdriet, de volkomen straf en een volmaakt evangelie. Maar we gaan eerst zingen. En wel Psalm 80. Psalm 80 en daarvan het 5e vers. Ik zal de eerste regel daarvan voorlezen voor u. Psalm 80. En daarvan het 5e vers. Laat ons, o God der legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten. Psalm 80, 5e vers. Gemeente, zullen we straks na het amen aan het slot van de preek zingen uit Psalm 6. Vierde vers, keer eindelijk hier toch weder. 6 is dat, het vierde vers. Zullen we dat na de preek zingen zonder verdere aankondiging? Psalm 6, vers 4. We gaan het in de preek van morgen hebben, gemeente, over een betrekkelijk klein, maar wel een erg leerzaam stukje van die lange woestijntocht die de kinderen Israëls hebben afgelegd om van Egypte naar Kanaan te komen. En ons eerste punt, dat noem ik dan een volledig verdriet. Kijk, we hebben de tekst genomen uit Numeri 21, nietwaar? Waar gaat het over in dat hoofdstuk? Het gaat over een van de allerlaatste etappes van die 40 jaar durende woestijntocht. Eén van de laatste stukjes. De kinderen Israël staan voor de grens van de Kanaanieten. Ze zijn dus al een heel eind gevorderd na een lange zwerftocht door de woestijn. En dan meteen aan het begin van hoofdstuk 21, dan lees je daar dat Israël de koning van de Kanaanieten, van een, ja, een stukje van de Kanaanieten, er waren meer koningen van Kanaanieten, een Harad, dat die verslagen is. Wat was er gebeurd? Nou, die man die zag de kinderen Israëls komen over een bekende weg, die vroeger de verspieders ook hadden afgelegd. En die snapte wel wat Israël van plan was. En die trommelde zijn leger op. En die, ja, die ging vechten hem tegen de Israëlieten om ze tegen te houden. Dus zeg maar vanuit het zuiden wilde Israël Kanaan binnentrekken. Maar dat wilde die Harad verhinderen. En eerst nam die enkele verkenners gevangen van het leger van de Israëlieten. Dat was om achter de precieze aanvalsplannen van Israël te komen. En wat gebeurde er toen? Het volk deed een gelofte aan de Heere. Die zei: Heere, als u dit volk in onze hand geeft, dan zullen we dit volk in zijn totaliteit ook uitroeien voor u. En zo is het ook gebeurd. De plaats waar het allemaal plaatsvond, Horma. Horma, dat betekent verbanning. Israël begon blijkbaar meteen met wat ze beloofd had aan de Heere, om die mensen te verbannen, over de klink te jagen. Wat gebeurde er vervolgens? Nou, je zou dan zo verwachten, nou is die koning van de Kanaanieten verslagen, nou ligt de weg naar de rest van Kanaan open. Dus je zou zeggen, nou gaat het volk natuurlijk van het zuiden in een rechte lijn naar het noorden, zo beloofde land in. Alleen, dat gebeurt niet. Israël trekt wel verder, bij Horma weer vandaan, maar God geeft bevel dat ze precies de andere kant op moeten gaan. Dat laat God zien met die wolkenkolom en die vuurkolom. Precies de andere kant. Ja, dan komen ze voor de grenzen van Edom, de Edomieten. U weet, dat is een broedervolk van Israël. Dat is nooit zo verkeerd, een broedervolk. Maar die mensen, die Edomieten, die versperren wel het laatste stuk van de weg naar Kanaan. En dan beveelt God, ze moeten de weg op richting Schelfzee. Dus Israël moet teruggaan naar de plek waar ze krap 40 jaar daarvoor Farao en zijn ruiters dood in het water van de Schelfzee hebben zien drijven. Het volk trekt van de grens van Kanaan terug naar de grens van Egypte. En dan kun je de vraag stellen, wacht nou even, geeft God eigenlijk geen leiding meer aan zijn volk? Jawel. Alleen die leiding die gaat niet langs de kortste weg van de route. En dat is niet alleen iets wat Israël in die dagen heeft ondervonden. Nee, dat is nog altijd zo. De ervaring die op weg zijn, die mensen die op weg zijn naar het Kanaan de rusten, die komen dat ook tegen. Kijk, de Heere die kiest soms een hele onlogische weg om zijn kinderen naar het beloofde land te brengen. En dan lijkt het erop alsof de Heer het ook radicaal fout doet. En dan denken die kinderen van Israël wel eens, ja, maar de Heer heeft toch een land beloofd, vloeiende van melk en honing. En nou stuurt hij me zo recht de woestijn weer in. Moet ik er dan weer eindeloos rond gaan dwalen? Dat kan toch helemaal niet kloppen. En als het wel klopt, ja, maar dan doet de Heer het helemaal fout. Mag ik eens vragen, beste vrienden, misschien hebt u in uw eigen leven iets dergelijks ook wel meegemaakt. Dat u een weg werd opgestuurd die u niet geweten had. En ook niet verwacht had en in ieder geval niet gewild had. Die helemaal verkeerd leek te zijn. En de duivel die komt er dan als de kippen bij en die zegt dan tegen je hart, je dacht nou toch in de weg van God terecht te zijn gekomen, maar moet je eens kijken. Je zit vast niet op Gods weg hoor, want het gaat helemaal de verkeerde kant op. Allemaal moeite, allemaal tegenslagen en dan loop je even later ook nog de een of andere dominee tegen het lijf en die zegt, ja inderdaad, als je eenmaal tot geloof komt, dan gaat het alleen maar beter worden. Want de Heere die leidt je altijd vooruit via de kortste weg. En die korte weg is, je moet vooral geloven in de Heere Jezus en dan hem volgen en dan gaat het goed. Dan ben je terecht gekomen op een weg waarop je alleen maar heerlijkheid en vrede en dat soort dingen zult vinden. Dat is een weg waarop je zingend en juichend verder kunt. En dat lijkt allemaal erg mooi, alleen zo is die weg niet. Dan is die weg, net als hier bij Israël, een weg door gebrek heen, door honger heen, door dorst heen, door vijanden heen, door aanvechtingen heen, door verleidingen heen. Gods weg is nog alles dat je erop niet gaat lopen te juichen, maar dat je op die weg je eigen goddeloosheid tegenkomt. Het is een weg waarop je vroeg of laat in opstand komt tegen de Heere. En ja, dat is ook gebeurd met die kinderen Israëls, hè? Uit dat hoofdstuk waaruit de tekst is genomen. Ik lees in nummer 21... dat de ziel van het volk verdrietig werd op die weg. En dat is goed te begrijpen. Moet je bijna je einddoel hebben bereikt. Bijna. Nog, laten we zeggen, nog een handjevol kilometers. En dan ineens moet je terug. En dan zeg je, waarom ook terug? Ja, vanwege die nare Edomieten. Die weigeren doortocht te geven. En wij als Israël, we hadden nog wel beloofd dat we niks zouden roven van het land en niks kapot zouden maken. Mocht dat toch gebeuren, zouden we de schade vergoeden. En zouden van het land eten en drinken meenemen. We zouden er ook eerlijk voor gaan betalen. Maar wat zei Edom, die zei, niks mee te maken, je komt er niet door. En zo bleef er geen andere keuze over om rechtsomkeert maar te maken. En dat betekent in ieder geval een hele lange omweg. En dat gaat dagen duren, wat zeg ik, dat gaat weken, nee, dat gaat maanden duren. En dan zegt een kind van Israël, Heere, waarom moet dat nou? En waarom vernielt u dat dwarse volk Edom niet met uw bliksems? Waarom moeten wij hier zo lijden? Waarom houdt u uw zegeningen in? Het volk werd verdrietig, staat er. Tenminste, de Statenvertalers hebben het vertaald met verdrietig. En je kunt dat woord wat er staat in het Hebreeuws ook een beetje anders vertalen. Dan staat er dat de ziel van het volk kort werd. Kort. Kort in de zin van kleinmoedig, ongeduldig. Ze raakten zo'n beetje de wanhoop nabij. Je kunt er ook aan denken dat ze er wat kregel van werden. Zo op de manier dat ze zeiden, moet dat nou weer zo'n lange omweg, weer de moeite van het woestijnleven in. Trouwens, we lopen zo toch precies de verkeerde kant op. Kanaan was zo vlakbij. En nou die kant op. Onbegrijpelijk. Je kunt dat woord dat hier staat voor verdrietig ook opvatten als kort van adem worden. Dus benauwd raken, verbitterd raken. Ik denk zelf dat al die dingen in dat ene woord wel opgesloten zitten en bedoeld zullen zijn. Want ja, het is toch wat, je zult me daar krap 40 jaar onderweg zijn. En dan ten lange leste word je de voet dwars gezet door een broedervolk. Een broedervolk. Is dat nou Gods weg? Mag ik u eens vragen, beste vrienden, herkent u er iets van? Dat God een hele verkeerde weg met je gaat. Een weg van louter tegenspoed. En dan is het toch logisch dat je ook in opstand komt, hè, tegen die heren van deze weg. Want ja, die weg die is duidelijk verkeerd. Inderdaad. Volgens ons eigen hart en ons eigen vlees kom je dan inderdaad in opstand. Want het is allemaal verkeerd. Maar volgens het woord is het helemaal niet verkeerd. Waarom niet? Nou, laat ik dit ene argument aandragen. Eeuwen en eeuwen lang hebben toch Gods kinderen al gezongen in Psalm 38. Maar mijn vijand zie ik leven, hoog verheven, machtig, vrij van smart en nood. Ja, alleen dat soort regels, dat zing je niet zo vlug hoor, en ook niet zo gauw van harte. En daarom, het zal niet zo lang meer duren. Of Israël met zijn verdrietige ziel, zal er in de woestijn de Heere beginnen te vervloeken. Heeft God het nou wel goed gedaan? Misschien dat iemand zegt, daar heeft God het dan ook wel naar gemaakt, dat ze in opstand komen tegen zijn leiding. Dacht u dat? Als u dat denkt, dan denkt u verkeerd. Want dan vergeet u intussen dat, ondanks wat er hier gebeurde, de Heer zijn volk buitengewoon bleef zegenen. Elke dag opnieuw. Regenden het manna, zodat ze voldoende te eten hadden. Elk moment er in de woestijn kon het hele volk water drinken, zoveel ze wilden uit de rotssteen. Allemaal gratis. De schoenen van de Israëlieten raakten geen moment versleten. Dus je moet zeggen, de Heere die zegende hen zeer overvloedig. En dan toch beginnen ze te klagen. Maar daar is dan toch geen reden voor. En waren die Israëlieten dan ook vergeten hoe vaak ze in het verleden al in opstand waren gekomen tegen de leiding van God en tegen de goedertierenheden des Heeren? En had de Heere hen zo even zoveel malen al niet genadig hun zonde vergeven? Het waren toch die goedertierenheden des Heeren dat ze niet vernield waren? Trouwens. Elke dag zonder ook maar ene onderbreking. De Heere die zorgde nog steeds voor dat hele volk. Maar moet je ze nou eens horen hoe ze tekeer gaan. Dan lopen er mannen van 70, 80 jaar oud. En die maken de Heere de grootste verwijten. En ze zeggen dat God hen in die woestijn maar een beetje laat omdwalen om ze daar te doden. Maar als je goed naar die mensen luistert, dan bedoelen ze eigenlijk te zeggen dat ze tegen het beleid van de Allerhoogste protesteren, omdat God hun eigen zin niet wil doen. Iemand zal vanmorgen zeggen: dominee, wat ben ik blij dat ik zo niet ben. Als u dat mocht denken, dan kent u zichzelf nog niet. Wij zijn geen haar beter, hoor. Echt niet. Wij hebben van nature geen greintje geduld met God. En dat we intussen toch grote voorbeelden zijn van Gods genade, daar hebben we dan ook geen oog voor. Het is waar. De Heere, die is altijd nog een heel stukje geduldiger met ons dan dat wij het zijn met hem. Misschien zegt u, dat begrijp ik niet goed. Nou, laat het me uitleggen en dat brengt me dan vanmorgen ook bij het tweede punt een volkomen straf. Wat doet de Heere nou met dat volk? Dat begint te klagen, begint te morren, in een opstand begint te komen tegen hem. Veegt hij dat met ene veeg van zijn machtige arm van de aardbodem weg? Zendt de Heere in overvloedige mate vuur vanuit de hemel om ze allemaal te verteren? Nee. Nee, de Heere doet iets anders, iets heel anders. Hij zendt gewoon weer manna uit de hemel. Net als de dag ervoor. En hij geeft ook nog steeds water uit de rots. En de Heere zorgt ervoor dat de schoenen van die Israëlieten niet verslijten. Hun kleding blijft goed. Ze hebben die dag ook nog geen last van gezwollen voeten, van het lopen. En zo kan het nog een poosje doorgaan. Dus de Heere die is en die blijft voor die mensen geweldig goed. Raakten die Israëlieten daar dan diep verwonderd over? Kun je net denken. Al die goedgunstigheden, daar wordt het volk alleen nog maar een beetje kwaaier van. Hoor ze maar eens te keren. Ze zeggen, dat mannen. Onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. We zouden zeggen, ze spugen erop. Nou, dat is nou de dank van Israël voor het feit dat de Heere hen al 38 jaar lang had verzorgd. Wellicht zegt u, dominee, het is toch erg, hè, dat dat zo ver kwam met dit volk. Ja, dat het gaat kotsen zowat van de zegeningen van God. Nou, dat is waar, maar vergis u niet. Want u en ik, we zijn niet anders, hoor. Weet u hoe het nou zo ver kon komen? Dat Israël als volk zo fel tekeer ging tegen het beleid van God. Dat kwam omdat ze verwend waren geraakt. Heel lange jaren achter elkaar. In de woestijn had dat volk Israël rust gekend, zegeningen genoten, het ene jaar na het andere. Er waren nou ook niet van die opzienbarende voorvallen gebeurd. In de loop van tientallen jaren was er dus eigenlijk niet zoveel beproeving en moeite en tegenslag geweest. Het leven kabbelde rustig voort, gingen voort onder zegenende handen van de Heere. En toen dat allemaal zo bleef gebeuren, toen raakte het volk gewend aan die zegeningen van God. Dat Gods trouwe zorg op zich al een wonder is van de bovenste plank, dat viel ze helemaal niet meer op. Wonderbrood, ach, het werd niet meer echt gewaardeerd, hè. Wat denkt u? Zou het bij ons anders gaan? Week aan week nog is ons het evangelie verkondigd. Prachtig. Maar is die naam van de Heere voor u nou ook heilig, groot en goed geworden? Of zoeken we toch af en toe een beetje een andere evangelie? Kijk, verandering van spijs doet altijd eten, dat is waar. Beleeft u het wonder van het evangelie nog altijd? Mag u zich nog steeds verwonderen over de zaligmaker en over het offer dat hij bracht aan het kruis? Of moet u zeggen, ja, het hoort er allemaal wel bij, om het raakt me inwendig nauwelijks meer. Wordt u er ook wel eens wat moe van? Als er weer gepreekt wordt dat u een arme zondaar bent. Altijd die zonden, hè. Als dat nou zo is, weet dan goed, op die manier ben je wel bezig de genade van God te verachten en te vergeten. En wat denkt u? Zal de Heere dat gewoon wat laten voortsudderen? Net zolang tot u tenslotte sterft en voor God moet verschijnen. Nee, zo onbewogen is de Heere bepaald niet. Hij wil geestelijk slapende zondaren wakker schudden. Wil die ook vandaag? Hoe doet God dat dan? De Heere die stuurde bij Israël een hele rechtvaardige straf. Vurige slangen. Die vertonen zich in het legerkamp van Israël. Vurige slangen. En dat vurige, dat wil niet alleen zeggen dat die dieren koperkleurig waren. En dat ze vurig waren, dat ze zich snel voortbewogen. Maar dat vurig wil ook inhouden dat het giftige slangen waren. Als die slangen je beten, ja, wat gebeurde er dan? Eerst kreeg je vreselijke pijn. Vervolgens kwam de zware koorts bij. Na verloop van tijd werd je stijf. Dan viel je op de grond. En daar werd je natuurlijk nog meer gebeten door wellicht ook andere slangen. En na verloop van tijd, dan stierf je. Misschien dat u zegt, is de Heere nou zo hardvochtig dat die giftige slangen stuurt? Ja, het staat er ook in de tekst. God stuurt die slangen. Maar vat dat nou niet verkeerd op. De straf bestond niet zozeer daarin dat God tegen die slangen zei, hup jongens, allemaal naar dat legerkamp van Israël. Nee, de straf die God Israël toedeelde, bestond daarin dat God ophield die slangen uit het legerkamp van Israël vandaan te houden. 38 jaar lang had er ook maar niet één giftige woestijnslang zich vertoond in het legerkamp van Israël. Niet één Israëliet was door zo'n slang gebeten. En dat kwam niet omdat die slangen daar in dat deel van de woestijn niet voor zouden komen. Nee, die kwamen er best voor. Maar dat was omdat de Heer in zijn goedheid jarenlang die slangen daar had weggehouden. Van nature wemelde het ook daar van die slangen. En wat voor straf geeft de Heer nu aan zijn volk? Nou, zodra Israël de zegeningen van God vloekt, neemt God één enkele zegening weg. Namelijk de zegening van dat weghouden van die slangen. Op dat ene punt trekt God zijn goede hand eventjes terug. En ja, dan is het meteen raak, hè. Want er is ook niet één Israëliet die totaal kan ontkomen aan al die slangen. Trap je er bij wijze van spreken één met je rechtervoet plat, dan bijt een volgende slang je wel in je linkervoet. En bleef het nou maar bij het bijten door één slang, maar van alle kanten komen die beesten opzetten. En in korte tijd is het dan ook in dat kamp van de Israëlieten een geschreeuw en een gekerm. En binnen enkele minuten begint er hier en daar al iemand doodziek te worden. En nog wat minuten later dan vallen er de eerste slachtoffers. Israël is eigenlijk door het terugtrekken van de goede hand Gods midden in de dood aangeland. Hadden ze zo even nog vol kwaadheid geroepen dat God hun dood wenste, nou houdt God hen ook aan dat woord. En de kreten die je er hoort vol doodsangst, die onderstrepen die werkelijkheid. Want daar op de ene plek, daar zie je een grijsaard sterven. En eindje verderop, dan ligt er een meisje dat krambewegingen maakt. En verderop, dan blazen enkelen al hun laatste adem uit. Erg zult u zeggen, maar dominee, wat hebben wij daar eigenlijk mee te maken? Nou, misschien hebt u dat nog nooit zo goed beseft. Maar wij zijn ook allemaal gebeten. Allang. Door die oude slang in het paradijs. Dat was toen Adam en Eva in opstand kwamen tegen hun schepper. Kijk, we zitten hier nou alweer een beetje gezellig zo bij elkaar. En dat is een grote zegen. Maar geestelijk beschouwd, van nature zijn we allemaal vergiftigd. Die vreselijke uitwerking van het gif, van de zonde. Ja, het kan nog wel een poosje op zich laten wachten, maar het komt wel een keer, hè. Want ten dagen als ge van die boom eet, zult ge de dood sterven. En al dat bedenken van ons vlees, dat is vijandschap tegen God. Weet u waar dat vooral uit blijkt? Dat we allemaal gebeten zijn door die oude slang. Dat blijkt vooral uit die tegenzin, die weerzin tegen het eerlijke woord van God. Dat we zondaren zijn. Want al gauw denkt de een, oh, dat is een beetje overdreven. En een tweede die zegt, dit zal toch wel niet waar zijn. En een derde die gaat zo eens aan tellen en ziet hij nog heel wat goede werken in zijn leven. En als hij dat nou optelt, dan denkt hij dat hij daarmee wel kan bestaan voor de Heer. Maar dan kun je denken wat je wil. Maar volgens het woord des Heeren, zoals we van nature zijn, zijn we ten dode opgeschreven. Misschien zegt u, dominee, als dat dan zo is, maar wat is er dan aan te doen? Kijk nog even naar het volk Israël. Wat deed dat volk nou toen de dood zichtbaar zijn tol ging eisen? Wat deden al die Israëlieten zonder ook maar één aarzeling? Toen het niet langer meer gelogend kon worden dat ze ten dode waren opgeschreven. Ze schrokken. Ja, natuurlijk. En die mensen kwamen tot inkeer. Alleen, dat is niet vanzelfsprekend hoor. Als dat gebeurt, dat is een wonder. De laatste maanden, laten we even naar de actualiteit gaan. De laatste maanden heeft de Heer de zegen van gezondheid wat teruggetrokken. Die coronacrisis, trouwens nog niet over, kwam toen de wereld tot inkeer. Bekeerde men zich tot God? Wel nee. Israël deed het wel. Israël wel. Dat volk, dat raakte overtuigd van haar verlorenheid. En ze gingen heel snel naar Mozes toe. Mozes, we hebben gezondigd, man, tegen God en tegen jou. Ze beleden hun kwaad. Weet u wat ik de laatste week, toen ik met de preek bezig was, ineens dacht? Toen dacht ik, hoor je dat tegenwoordig eigenlijk nog wel? Dat mensen overtuigd raken van hun zonde, van hun schuld. Waarom die vraag? Nou, ik kom nog wel eens jongeren tegen, ook wel ouder hoor. Die van zonde en schuld helemaal niks meer begrijpen. En als je ernaar vraagt, dan kijken ze je op zo'n glazige manier aan van waar heb u het eigenlijk over? Dat is wel aangrijpend. Dat zelfs een klein beetje besef van zonden en schuld niet meer herkend wordt. En als u nou de vraag stelt, hoe kan dat? Dat dat besef van schuld voor God, dat dat net zo hard aan het wegsmelten is als de ijskap op de Noordpool. Nou, dat is het werk van de vorst de duisternis. Aan alle kanten neemt dat besef van zonde, van schuld af. Net als dat de gedachte dat we een ziel hebben ook begint weg te ebben. Dat pakt de duivel van ons af. Hoe gaat hij erbij te werk? Nou, Donald Duck die heeft helemaal geen ziel. En als je een spelletje speelt op je telefoon, dan kun je je vijanden doodschieten, hè? Of je wordt zelf doodgeschoten, kan ook. Maar als dat laatste nou gebeurt, nou, dan komt het dus dan game over. En wat moet je dan doen? Gewoon opnieuw beginnen. Gewoon opnieuw beginnen. Dus het feest van het leven gaat maar door. Voor veel mensen bestaat er helemaal geen ziel meer en geen eeuwigheid meer. En ga zo maar door, er bestaat ook geen heilige God meer en geen rechtvaardige Heere Jezus meer, wel nee. De leer van veel christenen kun je met groot gemak op één kant van een euromuntje schrijven. Je moet gewoon elkaar lief hebben en dan komt het voor de rest wel goed. Want Jezus is eenmaal aan het kruis gestorven. He, dat is zo'n beetje de hele dogmatiek van een moderne christen. En zeg je dan ook van de moderne rechtzinnige reformatorische kerkmens. En dan moet ik zeggen, wakker worden, wakker worden. De schuld moet beleden worden. He, je bent niet automatisch en zonder het verder te beseffen voor eeuwig verlost. Kijk maar naar die geschiedenis die we onder handen hebben vanmorgen. Dat brengt me bij het laatste punt. Een volmaakt evangelie. Hoe hield die dodelijke plaag van die slangen beten hem op? Beet geen enkel ondier meer één Israëliet. Toen die Israëlieten Mozes gesmeekt hadden om voor hen tot God te bidden? Echt niet. Maakte de Heere dat vergif van die slangen met één machtswoord onschadelijk? Ook niet. Wees de Heere vlug een andere plaats in die ruime woestijn aan, dat ze daar de tenten maar zouden gaan opslaan, want dat was een plek waar geen slangen meer kwamen? Dat gebeurde ook niet. God vergeeft niet zomaar. Hij vergeeft niet ongestraft. Moet betaald worden voor de schuld. Vergeet het niet. En daarom, de Heere geeft bevel tot het vervaardigen van een koperen slang. Dat moet Mozes gaan doen. Slang van koper maken. En u snapt, dat duurt natuurlijk wel even voordat zoiets gemaakt is, hè. En toen dat eindelijk klaar was, dat hele werk aan die koperen slang, was toen de plaag voorbij? Ook dat niet. Want die koperen slang moest eerst boven aan een stang bevestigd worden. En in de lucht gestoken. Was toen alle leed geleden? Ook niet. Wat moest er dan nog meer gebeuren? Moest eerst ieder Israëliet hoogstpersoonlijk naar die koperen slang gaan lopen en eraan likken? Zat er het een of andere mysterieuze medicijn in verborgen? Nee, dat was het ook niet. Iedereen die gebeten was door die vurige slangen, die moest naar die koperen slang gaan kijken. Naar die slang kijken. Kijken, helpt dat dan? En als dat helpt, hoe werkt dat dan? Beste vrienden, die koperen slang was alleen maar een middel van God. Geen tovermiddel hoor. Maar wel een middel in de hand van de Heere. Dus ook een leerzaam middel. Want Al is het dan in het oog van veel mensen misschien een heel dwaas middel geweest. Het was wel een probaat middel, dat kan ik u verzekeren. Al was het inderdaad erg dwaas, hè. Want je kunt zeggen, ja, maar koper, dat helpt helemaal niet tegen slangenbeten. En slangenvergif, wel nee. Dus dat is dwaas. Maar weet u, de Heere gebruikt nog wel eens het dwaze om het goede te bereiken. Het behaagt zelfs God. Want ik lees in de schrift dat het God heeft behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Dat is de wijsheid van God. U zult zeggen, ja, maar welke wijsheid beeldt die koperen slang daarop, die stang, dan eigenlijk uit? Nou, die koperen slang, die wijst heen naar de Heere Jezus Christus. Hij zou ook eenmaal verhoogd worden aan het kruis. Zijn leven geven voor schuldenaar. Hij zou betalen voor een schuld. En zonder dat kruis van Christus is er geen vergeving. Zonder het offer van het Lam Gods vindt er geen verzoening plaats. Iemand zou zeggen, nou gelukkig dominee, want wij mogen toch wel weten dat de heiland inderdaad zijn leven heeft gegeven tot een offer voor de zonde. Dus wij worden dan straks wel zalig. Wij worden zalig. Pas op. Israël werd niet genezen toen die koperen slang er maar was en iedereen dat besefte. Alle patiënten die moesten eerst nog naar die koperen slang kijken. Kijken, zult u het niet vergeten. Het is niet genoeg. Als je het er maar voor houdt dat je hele leven wel door de Heere wordt geleid. En het is niet voldoende als je je maar inspant om de Heere Jezus te volgen en zijn voetstappen te drukken. Het is zelfs niet voldoende als je maar weet dat er een kruispaal heeft gestaan op Golgotha. En dat de Heere Jezus daaraan heeft gehangen. U moet naar dat kruis leren zien. U moet de heiland leren kennen. U moet hem ontmoeten. Hoe dan? Met uw ogen. U moet op de zaligmaker leren zien. Met geestelijke ogen. Want een iegelijk die de zoon aanschouwt en in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Hebt u al op de Heere Jezus leren zien? U zult zeggen, hoe moet je dat eigenlijk weten? Heel eenvoudig, heel eenvoudig. Bent u al van de kwaal afgeholpen waar u aan leidt? Of laat ik eerst nog een andere vraag stellen. Hebt u de dodelijke kwaal al ontdekt? Weet u, die Israëlieten daar in de woestijn die gebeten waren, die keken naar de koperen slang. Dat hoefde je ze echt geen twee keer te vertellen hoor, dat ze dat moesten doen. En het maakte geen enkel verschil of een gebeten Israëliet zich een klein beetje ziek begon te voelen. Of dat hij al bijna stervende was. Iedereen die naar die koperen slang keek, die werd genezen. Dus degene die met angst en beven naar die slang keek, maar ook degene die vol hoop naar die slang keek. Al moest het gebeuren met gebroken ogen. Een ieder die op die koperen slang zag, die leefde. Al was het al voor de tiende keer dat je gebeten was. Wie keer op keer gebeten werd, keer op keer weer keek. U werd keer op keer genezen. Bent u gebeten? Echt gebeten? Schuldig voor God? Als je gebeten bent, dan ga je nergens anders tenslotte meer naar kijken dan naar de Heer Jezus Christus. Dan ga je beslist niet zitten kijken naar die ene steeds maar dichterbij schuifelende slang die langzaam maar zeker gevaarlijk bij je in de buurt begint te komen. En dan kijk je ook niet langer eindeloos naar je buurman, die al 7 keer gebeten is en over enkele seconden zal het voor de 8e keer gebeuren. Dan probeer je beslist ook niet hard weg te rennen als je weer een slang aanziet komen. Nee, dan probeer je zelfs niet een slangenbeet te voorkomen door haastig je benen wat in te trekken. Dan ga je niet trappen naar de eerste, de beste slang in de hoop dat je zijn kop mag vermorzelen. Nee, dan is het alleen maar het telkens weer zien op die aan het vloekhout verhoogde Heere Jezus, die door zijn zondaarsliefde betaalde voor jouw schuld. Deze gekruisigde alleen, dat is je behoud, verder niks. Dominee, is die gekruisigde Heere Jezus dus het behoud voor alle mensen? Was het maar waar, maar helaas. Want zo lees ik in het Nieuwe Testament, dit woord des kruises is degene die verloren gaan, dwaasheid. Dat zijn die mensen die zeggen, ach, mijn zonde, mijn schuld, dat valt wel mee. God zal toch best in de gaten hebben dat ik het helemaal niet slecht met hem bedoel. En God is ook nog eens barmhartig en genadig. Dus dit woord is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. En daarom hou eens op met uzelf zalig te willen maken. En zalig te willen praten. Hou eens op met die vroomheid. En met die gebeden waar je wat mee wordt. En met je ernst. En met je pogingen om heilig te leven, je overwint er de zonde echt niet mee. Ook je voorbeeldige manier van geloven, dat neemt allemaal de vloek en de straf niet weg. Maar vergeet het nou niet, dit woord is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. Maar er is nog niet alles mee gezegd. Want het gaat verder. Ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Een genezende kracht. Waarom? Omdat de Heiland het zelf heeft gezegd. Een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, zal niet verderven. Amen.
Oh.
buigen en bidden. Heer, het is geen les waar een mens vrolijk van wordt. En we zien het ook vandaag de dag om ons heen. Als het even kan, dan kruipt de mens weer achter al die beperkingen vandaan. En als we ons oor te luisteren leggen, ja, dan kunnen we weer naar het café en dan gaan we weer feesten. We gaan weer dit en het moet allemaal weer naar dat oude normaal toe. Zo dwaas is een mens. En als hij dat nou maar kan bereiken, dan denkt hij dat hij daar in het eeuwige leven vindt. Maar heren, we hoeven niet vanuit de hoogte op dat soort mensen neer te kijken, want van nature zijn we precies eender. We willen zelf ons eigen plezierige leventje leiden. En als daar een deuk in komt, dan proberen we te herstellen. En als dat dan lukt, dan zijn we tevreden. We hebben de les gekregen, heren. We moeten de kwaal nog een beetje dieper zoeken. We zijn van u afgeweken. We zijn u kwijt. Maar nu zoekt u ons nog op. En u laat ons ook weten wat de rechte weg is. Heren, leer ons voor u buigen, opdat gij ons voor eeuwig verheft. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm 54, daarvan het eerste vers. O God, verlos me uit de nood en red door uw naam mijn leven. 54, eerste vers. Gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.